Het is 10:02. Welkom terug, dames en heren, bij de Evangelische Omroep. Tijd nu voor Kerk in Beweging. Een programma over theologie, geloof en cultuur. Presentatie Richard Groeneboom.
Dit is Kerk in Beweging, een programma over kerk, theologie en cultuur.
Goedenavond en welkom bij Kerk in Beweging. Bestaat God of bestaat God niet? Over die vragen debatteerden Willem Ouweneel en de filosoof Paul Cliteur afgelopen vrijdag in Amersfoort. Het debat was georganiseerd door de Evangelische Hogeschool. Aanleiding was het nieuwste boek van Ouweneel getiteld De God die is. In dat boek legt Ouweneel uit waarom hij geen atheïst kan zijn. Cliteur noemt zichzelf atheïst. In zijn wereldbeeld dus voor God geen plaats. Hoewel, in het begin van zijn betoog voorafgaand aan de discussie gaf hij aan toch wel in bepaalde wonderen te geloven.
Ik vind het erg leuk om vandaag in dialoog dan wel debat met Willem Ouweneel te mogen treden. Hij heeft een overweldigende hoeveelheid boeken geschreven over een heel groot terrein van wetenschap. Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe dat kan, meer dan 100 boeken schrijven. Hoe kan iemand thuis zijn in zoveel verschillende wetenschappen, de wetenschapsleer ook, de filosofie, de theologie. Het is mij eigenlijk een raadsel. En wanneer ik dat zo formuleer, dan bedoel ik dat ook werkelijk zoals ik dat zeg. Ik begrijp het gewoon niet. In een zekere zin gaat het mijn verstand te boven. Het wonder Ouweneel, zou je kunnen zeggen, legt in een zekere zin getuigenis af van de stelling die hij vandaag wil bewijzen, de God die bestaat.
In zijn betoog legt Cliteur verder uit wat volgens hem het atheïsme eigenlijk inhoudt. Ook zegt hij opmerkelijk genoeg dat Ouweneel, wat hem betreft, helemaal geen echt theïst is. Hij heeft zichzelf laten beïnvloeden door het atheïsme.
Als God almachtig is en hij is volkomen goed en hij heeft een boek geschreven waarin zijn wil is neergelegd. En wij zouden eigenlijk daaraan volledig, zouden wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn. Dan betekent dat eigenlijk ook dat we een aantal van die voorschriften uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de Koran, dat als we die werkelijk, als we daar werkelijk dus in zouden geloven dat het de wil is van die almachtige God, dat we die dan altijd ten uitvoer zouden moeten leggen. En dat vind ik een vanuit moreel perspectief bezien enorm gevaarlijke positie. Nou is het gelukkig zo dat voor een heel groot gedeelte in de christelijke traditie en in de Joodse traditie het atheïsme een belangrijke plaats heeft veroverd. Een heel groot gedeelte van het hedendaagse christendom is atheïstisch geworden. In die zin dat men een soort van autonoom filter schuift tussen de lezer en de schrift, en dat men zegt, ja, bepaalde dingen van de schrift, die kunnen we toch niet overnemen. Bepaalde gruwelijke straffen die er worden opgelegd in het Oude Testament, voorgeschreven in het Oude Testament, daar zegt een liberale of een vrijzinnige christen van, ja, dat neem ik niet zo over. En dat is in zekere zin, omdat die theïst, ja, voor een heel belangrijk gedeelte atheïstische motieven heeft opgenomen in de wijze waarop die in de wereld staat. Voor een heel groot gedeelte is dat Jodendom en Christendom is atheïstisch Christendom geworden.
Na het betoog van Cliteur krijgt Ouweneel de gelegenheid om zijn boek toe te lichten. En vervolgens is het de tijd voor het debat dat geleid wordt door collega Thijs van der Brink. Cliteur mag eerst eens uitleggen waarom hij Mohammed B. wel een ware theïst vindt, maar Ouweneel niet.
Een van de dingen die mij enorm beweegt, dat ik enorm bezig ben de laatste tijd met me af te vragen van wat beweegt Mohammed B. Wat is de wereldbeschouwing die erachter zit? Waar je overigens heel weinig over leest. Er wordt heel weinig over geanalyseerd. Terwijl er veel over bekend is. Er is een brief is er vastgepind met allerlei motieven voor de moord op Theo van Gogh.
op die Theo van Gogh, daar staat van alles in. Dat wordt, nauwelijks wordt het geanalyseerd. Ik ben het gaan lezen en ben onder de indruk gekomen van die wereldbeschouwing. En dat heb ik net heel kort getypeerd als de wereldbeschouwing van iemand die zegt, er moet een alternatieve justitie naast de justitie van de staat moeten worden geïntroduceerd. Deze justitie die er hier in Nederland geldt, dat is een ontaarde justitie. Er staan in de Koran hele andere straffen op godslastering. Die Koran, dat is het geopenbaarde woord van God. Dus moeten wij voor godslastering, wat klip en klaar omschreven is in die Koran, moeten wij ook de straf opleggen hier in de aardse justitie die God daarvoor voorschrijft. Ja. En als die domme Nederlanders dat niet doen, ja, dan moet ik ze wel een handje helpen. Nou, wat me daar natuurlijk in treft, dat begrijp je wel, dat is de spanning tussen enerzijds het volkomen sociaal ongeaccepteerde, het rampzalige wanneer veel mensen zo zouden denken. Anderzijds ben ik onder de indruk van een zekere logica, die er althans wat mij betreft, maar dat zal misschien ongetwijfeld Willem tegenspreken, maar wat mij betreft een zekere logica die er in dat theïstisch wereldbeeld zit, dat je ook wel echt moet doen, ja, wat er dan ook inderdaad van je gevraagd wordt.
En waarom is Ouweneel dan geen echte theïst, volgens u?
Omdat ik denk dat als Ouweneel het Oude Testament gaat lezen en gaat lezen wat er daarvoor ook voor straffen zijn voorgeschreven op godslastering, dat hij dan daar op een andere manier mee om zal gaan. En dat hij zal denken, ja, hoe lang geleden is die tekst geschreven? Moet ik dat wel zo letterlijk nemen als het er staat? Kunnen we daar geen andere interpretaties aan geven? Gelukkig doet hij dat, ja, zou ik zeggen. Maar het is een afwijking eigenlijk van het letterlijke woord van God zoals geopenbaard, ja, in de Heilige Schrift.
U zegt, ik heb morele bezwaren tegen het theïsme. Geldt dat morele bezwaar ook tegen Ouweneel? Of zegt u, die is inmiddels zo inconsequent dat mijn morele bezwaren tegen hem wel weg zijn?
Die zijn weg.
Die zijn,
ja,
weg.
Die bestaan niet. Nou ja, alsof ze er ooit bestaan zouden hebben, maar die heb ik tegenover die positie niet.
Nee.
Ik heb alleen wel, dus ten opzichte van de positie, wat je zou kunnen noemen een vrijzinnige omgang met de schrift, heb ik hoogstens, ja, je zou kunnen zeggen wetenschapsfilosofische bezwaren, dat, ja, ik dus zeg van ja, een beetje inconsistent. Als er staat van heb u naaste liefde, neem je het letterlijk. Maar als er staat stenig die vrouw, dan zeg je van ja, kunnen we nu niet meer doen in deze tijd.
Meneer Ouweneel, wilt u reageren op wat hij zegt?
Ja, zo kijk ik er totaal niet tegenaan. Je kunt hoogstens onderscheid maken tussen fundamentalistische of fanatieke theïsten en ander soort theïsten waar ik dan bij hoor. Maar dit is niet de manier waarop ik met het Oude Testament omga. Dus ik wil dat graag aan jou uitleggen. Het is niet een kwestie van, ja, dat staat er wel, maar dat kunnen wij in onze moderne tijd zo niet meer toepassen, dus doen we dat niet. Dat is verder van mijn positie. Het is erger met mij gesteld dan jij denkt, vrees ik. De reden waarom ik dat zo niet lees, dat is omdat er een voortschrijdende godsopenbaring is. En daar hebben theologen al heel lang en heel diep over nagedacht. Er is het geweldige verschil ook tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Waarbij veel van het Oude Testament opgegaan is in nieuwe beginselen in het Nieuwe Testament. Dus die zijn in die vorm en in die hoedanigheid ook niet zo meer van toepassing. Dus het is niet dat ik probeer vanuit een modernistische levenshouding mij aan die schriftplaatsen in het Oude Testament te onttrekken. Maar omdat ik geloof dat zij in deze tijd zo niet meer geldig zijn.
Ik heb nog één ding naar aanleiding van wat er net is gebeurd. Ouweneel die zei, als ik aan het bed sta van een overleden kind met de ouders van dat kind, dan heb ik meer te vertellen dan Cliteur, denk ik. Heeft hij daar gelijk in?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk niet dat hij meer te vertellen heeft dan een boeddhist, een hindoeïst, een iemand die gelooft in de oude Griekse of de Romeinse godenwereld. Ik denk dat het in het algemeen wel zo is dat als je enig perspectief kunt bieden op een leven na de dood, dat dan in een zekere zin vertroostend kan zijn en je ook minder met je mond vol tanden doet staan dan iemand die daar niet in gelooft. Maar
maakt dat je jaloers?
Ja, een beetje wel. Omdat ik heb zelf meer met het leven na de dood dan met God. En in het christendom.
In welke zin bedoelt u dat?
Nou, dat in het christendom en in het jodendom en trouwens ook in de islam zijn het leven na de dood en God zijn als het ware in één pakket terechtgekomen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Dat is een min of meer toevallige, traditionele gegevenheid. Maar je kunt natuurlijk geloven in een leven na dit leven zonder God. Dat deden de oude Grieken tenslotte
ook. Dat doet u ook? Wel. U gelooft in een leven na dit leven?
Wat zeg je? Sorry?
Gelooft u in een leven?
Nou, nee,
leven?
Ik geloof daar niet in, maar laat ik het zo zeggen, ik flirt daar wel mee. Ja. dat wel.
En wat betekent dat? Ik flirt daarmee?
Nou, dat ik heb bijvoorbeeld die film Gladiator gezien en daar hangt bijvoorbeeld dat ook voortdurend dat motief over. En al die vreselijke dingen die mensen overkomen. Zo'n gezin wordt dan, dacht ik op dat moment, zo'n gezin dat uitgemoord wordt. En die hoofdpersoon die dan voortdurend toch dat idee heeft van, zie ik ze nog terug? Nou, laat ik zeggen dat in ieder geval dat het voor mij wel een verleidelijke optie is om dat te geloven.
Oké, dus dat geeft die oude Neil toe aan zo'n bed. Heeft oude Neil meer te vertellen dan u?
Ja, maar niet meer dan die Griek.
Oké, okay, dus, vindt u dat trouwens wel? Heeft u meer te vertellen dan
ja, dat is, nee, ik kan me daar wel een beetje in vinden. Uiteindelijk, er zijn natuurlijk overeenkomsten tussen het theïsme van christenen en het theïsme van Grieken. Ik blijf dat toch wel even theïsme noemen. Want je zei straks alleen monotheïsme, zei theïsme. Ja, dat is ook weer een semantisch probleem. Polytheïsme is uiteindelijk toch het geloof in het goddelijke, zij het dan verdeeld over vele goden. Maar op zichzelf is het waar, ja. Je kunt je wel afvragen of je echt veel meer te vertellen hebt dan welke andere mens dan ook die een zingevingskader in zijn leven erop nahoudt dat verder gaat dan alleen maar evolutie en naturalisme.
Oké. Waren er momenten, meneer Cliteur, toen u dit boek las, dat u dacht van, misschien zit er iets in?
Oh ja, zeker, natuurlijk.
Kijk, wat was het moment dat u een beetje ging twijfelen?
het idee, dat is natuurlijk we worden omhuld door een enorm mysterie. En het idee dus dat er toch een zekere doelmatigheid zit in alles wat er gebeurt. Dat er een soort aan de kosmos of misschien vanuit een andere terminologie, vanuit de schepping, een soort van inherente zin zit in alles wat er gebeurt.
Dat vindt u ook?
Nou, vinden, laat ik het zo zeggen. U vroeg me in eerste instantie wanneer ik ging twijfelen. En dat is wel iets waar je voortdurend een beetje van kan denken. Ja, daar zit iets in. Ja.
Ja, ja. Ik wil een paar argumenten die Ouwenel in zijn boek noemt langslopen. Het boek begint met een aantal bekeringsverhalen van verstokte atheïsten.
Ja.
Hoe leest u dat soort verhalen? Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, er is één verhaal dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Je moet me even helpen met de naam van die meneer. Maar dus er zou een debat tussen een theïst en een atheïst georganiseerd worden. En dan zegt de theïst tegen de atheïst van nou, dan moet je met een hele hoop mensen meenemen die ook iets spectaculairs hebben meegemaakt. Ja, dan
Harry Ironside.
Dat is er natuurlijk niet. Ik ben natuurlijk onder de indruk van de enorme mobiliserende kracht van het christendom. Het kan natuurlijk een enorme inspirerende factor zijn tot enorm goede daden.
Ja?
Maar? Je voelt hem al natuurlijk. Maar als ik dus naar zo'n documentaire zie kijken en ik zie dus die moslims allemaal met die bommen op hun rug zie ik marcheren. En die zijn ook wel bereid eigenlijk ook om letterlijk dus door het vuur te gaan voor datzelfde geloof. Dan denk ik ook, ja, maar het is ook een afschrikwekkende kracht die ook enorm veel kwaad kan aanrichten.
Ja, maar vindt u het een sterk argument, die bekeringsverhalen en genezingsverhalen die Ouweneel ook noemt? Gelooft u er uiteindelijk in?
Nou ja, ik heb daar onvoldoende onderzoek naar gedaan. En ik heb niet uit eigen ervaring heb ik niet mensen op zien staan. Of ongeneeslijke ziektes ineens mensen genezen verklaard zien worden. Dus dat zie ik niet. Maar gesteld dat ik het zou zien, dan zou ik daar denk ik op reageren van ja, het bestaat. Maar dan is het nog een enorme grote stap natuurlijk naar een persoonlijke christelijke god. Dat kan net zo goed de stap naar Vishnu zijn of naar de Griekse godenwereld.
Ja, maar u sluit dus niet uit dat het gebeurt? Dat mensen die onverklaarbaar...
Je kan nooit uitsluiten dat iets gebeurt. Nee.
Maar ligt het voor de hand?
Nou, het is wel een wonder natuurlijk, hè? Maar dat is dan ook precies de term daarvoor.
En bestaan wonderen, behalve Ouweneel?
Ja. Nou, Ouweneel is wel een heel groot wonder, hoor. Ik denk dat...
U zegt, ja, dat zou best kunnen, die genezing van zieken en die bekeringsverhalen.
Ik weet het wel. Het meest eerlijke antwoord dat ik kan geven, dat is dat ik dat gewoon niet weet. Omdat ik weet het niet wat er met me zou gebeuren. Als ik inderdaad de stem zou horen of iemand staat uit de doden op, of die wandelt werkelijk over water, of wat er allemaal niet meer... te koop is. Dat kan best zijn dat er dan iets met mij gebeurt. En dat ik, nou, ik bedoel, dat is met C.S. Lewis ook gebeurd. Dus waarom zou het met mij niet kunnen gebeuren?
Nou, dan moet u een keer met Ouweneel mee. Want u heeft wel mensen die genezen zijn ontmoet. Ja, en die bekeerd zijn. Zou u hem mee willen nemen?
Tuurlijk zou ik hem mee willen nemen.
Zou je mee willen gaan?
Nou, why not? Ja, tuurlijk. Ja.
Even, ik zal even agenda strekken straks.
Even agenda strekken straks en dan...
Leuk.
Nou, dat wordt een eitje, meneer Ouweneel. Een paar hoofdstukken verderop, hoofdstuk 5 en 6, komen we uit bij logische en psychologische godsbewijzen. Ik ga ze niet allemaal uittekenen, want dat wordt heel ingewikkeld. Ontologisch, teleologisch en kosmologisch noemt u daar. Welk van die argumenten vindt u zelf het sterkst?
Nou, als ik mijn eigen verhaal was door gaan vertellen, dan had ik ze alle drie nog wel even willen noemen, de drie sterkste. Ik zal het proberen heel kort te zeggen, in 2 minuten. Dat kosmologische argument, dat betekent het heelal heeft een begin gehad. En wat was er dan aan het begin? Wat is er nou meer voor de hand liggend dan wat was er voor de kosmos? Nou, dat wat wij God noemen. En zelfs nu wetenschappers het algemeen geloven dat het heelal inderdaad een begin heeft gehad. De Big Bang. Wat was er dan voor die tijd? Of een nieuw heelal, we kunnen oneindig teruggaan. Maar ook dan begint de wereld met iets dat eeuwig is. Dat is het eerste argument, heel kort. Het tweede is het teleologisch.
Ga iets te snel. Wilt u het even afmaken? Hoe leid je daaruit af dat God bestaat?
Als de wereld inderdaad begonnen is. En we weten dat niets kan ontstaan, dat iets niet kan ontstaan uit niets. Waaruit is het dan wel ontstaan? Er is een mooi citaat in het boek van Robert Jastrow, die zelf een agnost is. En die zegt, al zouden wij nog zo onderzoeken en speuren wat er achter het heelal zit, wat er zelfs voor de Big Bang is, dan zouden we tenslotte op een plek terechtkomen en daar zouden we een troepje theologen zien zitten die daar al eeuwen zitten en die zeggen, nou, I told you so. En dat is een heel leuk argument. Hij gelooft daar zelf niet in, maar er zit een kern van waarheid in vanuit zijn standpunt gezien. Dat al die dingen waarover zij speculeren, wat zou er kunnen geweest zijn voor de Big Bang? Daar hebben christenen al eeuwen een antwoord op. Nee. En zolang er geen beter antwoord is, vind ik het nog steeds een sterk punt. Al is het geen strikt wiskundig bewijs natuurlijk.
Oké, meteen nog even reactie van Cliteur.
Nou, die Big Bang, dat is een groot wonder, maar de schepping van de wereld door God ook. Dus wat dat betreft concurreert het met elkaar in wonderlijkheid, zou ik zeggen. En het is niet zo dat ik het ene geloofwaardiger vind dan het ander.
Want u gelooft in de Big Bang of ook niet?
Nou, geloof. Ik bedoel, ik heb daar niet zulke sterke opvattingen over. Dat zou, omdat ik daar nauwelijks kennis van draag.
Oké, het kosmologisch godsbewijs, zoals Ouweneel het u noemt, overtuigt u minder dan de bekerings- en de genezingsverhalen, als ik het zo hoor.
Dat denk ik wel, ja.
Teleologisch.
Teleologisch, dat betekent telos is doel. De dingen zien er zo uit alsof ze allemaal doelmatigen. Je hebt er straks al even op gezinspeeld en ontwerp vertonen. Momenteel is de Intelligent Design Movement heel sterk in opkomst. Omdat daar voor het eerst geprobeerd wordt dat ontwerp een wetenschappelijk houvast te geven. Het is wel aardig om te vertellen, dat staat niet in het boek. Dat onlangs, je kunt het op internet vinden, een van de leidende atheïsten in Engeland, Anthony Flew, een man die nu begin 80 is, maar die in zijn jaren nog C.S. Lewis heeft gedebatteerd, dat die onder invloed van de Intelligent Design Movement, die dus zegt er is ontwerp en als er ontwerp is moet er ook een ontwerper zijn, deïst geworden is. Hij moet nog steeds niks weten van het christendom, nog steeds niks weten van het theïsme, van openbaring, maar hij zegt er moet iets zijn, dat je goddelijk zou kunnen noemen, waardoor dat ontwerp is ontstaan. Want wij kennen in deze werkelijkheid geen informatie die toevallig is ontstaan. Informatie wijst altijd op logos. Wijst altijd op een ontwerper. Op een informatie-creëerder.
Teleologisch godsbewijs is een van de sterkste argumenten voor het bestaan van God, vind ik.
En wat brengt Paul Cliteur daar tegenin?
Ik denk dat Paul Cliteur geneigd is om daar ook een beetje emotioneel in mee te gaan. Tegelijkertijd weet hij ook dat er allerlei darwinistische verklaringen zijn met verklaringsconstructies die hij niet helemaal kan beoordelen en kan helemaal toetsen. Maar ik moet wel erkennen dat die er zijn. En dus daar zijn ook antwoorden op geformuleerd.
Bent u wel erg atheïstisch?
Nou, ja, erg atheïst. Ik heb net al gezegd dat de intensiteit van de overtuiging geen onderdeel mag uitmaken van de definitie van atheïsme.
Nee, oké, daar was Ouweneel het niet mee eens trouwens. De derde, het ontologisch godsbewijs.
Ja, en dat zal Cliteur het meest aanspreken, want hij heeft al nadruk opgelegd, en dat weten we ook uit zijn publicaties, dat de morele aspecten natuurlijk het belangrijkste zijn. Het morele godsbewijs houdt dus heel kort in...
Dat is hetzelfde als ontologisch?
Nee, ontologisch.
Ontologisch, vroeg ik.
Nee, morele godsbewijs. Ik noemde 3 van die 5. De ontologisch heb ik niet zoveel mee.
Oké, laten we die zetten. Gaan we
die 5
heb
ik ook niet zoveel mee, die weet ik niet eens meer zo. Maar het morele godsbewijs, dat betekent er is een morele wet die bestaat, anders zouden we elkaars morele gedragingen niet kunnen beoordelen. Die morele wet kan ook niet herleid worden tot onze psyche of tot onze de ratio, of tot de conventies, of tot de DNA, daar geef ik allemaal argumenten voor. Dus moet die van boven natuurlijke oorsprong zijn. Het is hier een beetje net als met ontwerp. Als er ontwerp is, is er ook een ontwerper. Als er een morele wet is, en die komt niet van ons vandaan, of uit de DNA, of uit de evolutie, dan moet die van een morele wetgever afkomstig zijn. Dat is heel in het kort, korter kan haast niet, het morele godsbewijs.
Ja, dat is een sterk argument voor atheïsme, wat Ouwenheel net formuleert. Want kijk, op het moment dat je gelooft in die absolute waarden en normen, en ik ben geen relativist, dus ik geloof inderdaad in absolute waarden en normen, kan het niet zo zijn dat er nog iets boven die absolute waarden en normen staat, te weten een God die dat als zijn willekeur geformuleerd zou hebben.
Waarom kan dat niet?
Omdat God in mijn omschrijving dan ook zelf onder, die is zelf onderworpen aan die absolute waarden en normen. Ja, dus wie was het? Dat was de directeur, geloof ik, die Socrates vandaag introduceerde. Nou, die heeft in een van een dialoog van Plato, de Eutyphro, komt dan de volgende vraag voor. Is het goede nou goed in zichzelf en wordt het daarom door de goden voorgeschreven? Of is het goed omdat het door de goden wordt voorgeschreven?
U zegt het is goed in zichzelf.
Het goede is goed in zichzelf, ja. En dat is een enorm belangrijk argument tegen het theïsme. Want dat wijst dus in de richting van een verwerping van wat dan wordt genoemd de goddelijke bevelstheorie. Dat het goede goed is, omdat God dat nou eenmaal voorschrijft.
Ouweneel?
Nou, deze vraag kunnen mijn studenten beantwoorden, want ik heb ze dat in college uitvoerig uiteengezet.
Aha, hij had
even
mijn
studenten even opstaan. Het is dan een hele oude discussie, waarbij het altijd leek dat wij gevangen zaten in het volgende dilemma. Of de wet, zijn we dan vaak, je kunt ook zeggen de waarheid. Of de wet is eeuwig en zelfs God is daaraan onderworpen. Dat zei Leibniz bijvoorbeeld ook, om in recentere tijd te blijven. Ja. Die wet is goed in zichzelf, dus is God daar ook aan onderworpen. Dus is God ook niet het allerhoogste, want hij is zelf aan onderworpen aan iets dat nog hoger is. Dat is die wet, of die waarheid, of hoe je het noemt.
Dat is eigenlijk wat Pieter ook zegt.
Precies. Maar dat, kennis, het standpunt van Leibniz, dat is intussen al zo uitgebreid weerlegd, dat ik een beetje verbaasd ben dat hij dat zo zegt. Het tegenovergestelde is, nee, de wet moet van God komen. Dat was het standpunt van Willem van Ockham. En dus die wet is willekeurig, want God had net zo goed iets anders kunnen bedenken, want hij is almachtig, dus hij heeft gezegd, dat is het goede, maar hij had net zo goed kunnen zeggen dat wat wij nu het kwade noemen het goede is. Nou, ik vind het persoonlijk niet zo erg moeilijk om tussen die twee uitersten door te fietsen, want God is niet gebonden aan een hogere wet. Er is niet een eeuwige waarheid of een eeuwige wet. God noemt het goede God, noemt het goede goed. Niet omdat het nou eenmaal goed is als iets dat buiten hem bestaat, maar omdat hij goed is. Er is één ding wat God niet kan en dat is ophouden God te zijn.
Nou, dat beperkt de vrijheid van God en dat kan niet volgens de theïstische traditie. Dus volgens mij is Ouweneel niet helemaal consistent in de theïstische traditie en is Willem van Ockham dat wel.
Ja, ik heb al gezegd, er is één ding wat God niet kan. Dat kun je een beperking noemen, maar dat is niet helemaal fair. God kan niet in strijd handelen met zijn eigen wezen. In die zin is God, er staat bijvoorbeeld in de Bijbel, God kan niet liegen. Nou, dan kun je zeggen, dat is een beperking. Wij kunnen wel liegen en God kan er niet, dus God kan minder dan wij. Ja, dat is een beetje sofisme. God kan niet liegen omdat de leugen in strijd is met zijn eigen wezen. God kan niet tegen zichzelf ingaan. Wij kunnen dat helaas wel. Okay. Dat heeft te maken met de zondigheid van de mens, dat mensen verraad kunnen plegen aan zichzelf. En wat
ja,
God niet kan.
Dat kom ik ook in uw boek tegen. U zegt, ieder mens, hoe edel ook, liegt elke dag, heeft de neiging in zich om te stelen, om te bedriegen, om te moorden.
Ja, want even, dat is een argument van Alvin Plantinga. Even merkwaardig als de morele wet is het feit van 's mensen diepe immoraliteit. Dat is net zo groot raadsel als die morele wet.
Is de mens ten diepste immoreel?
Nou, de mens heeft beide kanten. Mens kan beide kanten uit, maar hij wordt natuurlijk wel voortdurend verleid tot het slechte of het immorele.
Ja, en dat zit ook diep in u?
Ook diep in mij, want ik ben ook een mens, ja.
Ja. Wat bewijst dat?
Dat die mens is, meer niet.
Meer niet. Niet dat God bestaat.
Ja, uiteindelijk. Dat is wel een grappige conclusie. Cluteur bestaat, dus God bestaat. Maar dat is even de zaak. Het feit dat Cluteur bestaat, ja. Een mens met een heel diep aangeboren, heel diep in zijn wezen vastliggende morele wet, waardoor hij handelingen van zichzelf en van anderen moreel kan beoordelen. Verbonden met, nou is een beetje onaardig om dat nou aan jou te koppelen, verbonden met mijn, zal ik maar zeggen, diepe immoraliteit, behoort tot de grote mysteries van het menselijk wezen. En ik ken geen betere verklaring daarvoor dan en het godsgeloof, Maar ook het godsgeloof verbonden met het feit dat God een God is die het goede beloont en het kwade straft. Die er dus ook aan hecht dat mensen zijn morele wet gehoorzamen. En dan kom je op het hele Bijbelse terrein van de zondeval en van de verlossing, van de komst van Jezus Christus. Omdat dat allemaal één geheel vormt. Je kunt het godsgeloof daar niet van losmaken. Juist vanuit die immoraliteit van de mens.
Oké. We gaan bijna naar de afronding van dit deel van het debat. Ik wil toch nog iets duidelijker van u weten waarom u eigenlijk niet gelooft. Er zijn een paar argumenten langsgekomen van u zegt, nou, er zit wel wat in. Wat maakt nou ten diepste dat u zegt, ik ben toch atheïst?
Het belangrijkste punt is dus, dat het morele punt, hè?
Dat speelt niet bij Ouweneel, hebben we in het begin vastgesteld. U heeft geen bezwaar tegen de manier waarop Ouweneel zijn godsdienst beleeft.
Nee, maar dat is wat mij betreft de inconsistentie van Ouweneel een beetje binnen het theïstisch wereldbeeld. En ik heb het over het theïstisch wereldbeeld. Daar heb ik dus op een centraal punt heb ik daar grote bezwaren tegen. En dat is dat idee, dat is mijn morele bezwaar dus, van die God, van die goddelijke wetgever die ons bepaalde waarden en normen voorschrijft, geopenbaard in de schrift. En daar zitten zoveel dingen bij waarvan ik zeg, ja, dat kunnen we toch echt niet doen. Ja. Dus ik wil die menselijke autonomie wil ik handhaven. Dus mijn positie is, als je daar een etiketje aan zou willen hangen, een humanistische positie.
Ja, en toch denk ik van tegelijkertijd omarmt u wel allerlei bewijs, of omarmt, zegt u van hij heeft wel goede argumenten voor het bestaan van God.
Nou ja, zeg, ik stel me open en ik denk, zit er nou niet wat in? En sommige dingen, daar zit meer in dan andere dingen. Maar
als er wat in zit, waarom zou het dan niet kloppen? Als er wat in zit, waarom zou het dan niet kloppen?
Nou, omdat er een hele hoop meer in moet zitten, wil ik over de drempel gaan.
Nou, dat had ik ook kunnen bedenken dat hij dat zou zeggen, ja.
Ja, en nou, wat zegt u dan tegen hem?
Maar dat zou ik niet in het openbaar doen, want dit is heel gevoelig.
Nee, dit is besloten, gaat u gang.
Oh ja, oké. Als ik met hem persoonlijk daarover zou doorpraten, als hij dat zou willen... Maar we gaan een afspraak maken, heb ik begrepen.
Samen op stap. Dus dan kan je na afloop ook met z'n tweede
dan zou, ik zeggen, Paul, kun je met me meevoelen dat ik denk dat jij uiteindelijk niet wil. Er is zoveel bewijs. Pascal heeft al geschreven in een van zijn pensées. Er is licht genoeg voor hen die willen zien. Maar als je het niet wil zien, dan zul je het nooit zien als zie je 1000 argumenten.
Nou, je kan niet zeggen dat hij onwillig is. Hij wil met u mee. Hij gaat mee naar die bekeerde en die genezen mensen.
Jawel, maar ik denk dat hij ook... Het zou kunnen dat hij heel diep in zijn hart denkt... Ja, waarom zou ik dat niet doen? Het is leuk, interessant, het verbreedt mijn horizon... Maar ik weet bijvoorbeeld al dat ik me niet laat overtuigen.
Wilt u eigenlijk wel?
Wil ik eigenlijk wel? Lieve hemel, Thijs. Ik heb daar nog nooit... Ik probeer me niet af te vragen van... Wil ik? Maar ik probeer me dus op te stellen van... Nou, ik wil open zijn voor allerlei argumenten. En als de argumenten me zouden overtuigen... Dan heb ik het gevoel dat ik wel zou moeten. Ook al zou ik niet willen. Omdat ik toch wel een beetje de norm heb van... Je moet iets kunnen veranderen. Vanmiddag moet er iets kunnen veranderen. Straks terugrijdend in de auto. Ik bedoel, dat maakt het natuurlijk allemaal interessant.
Oké.
Tot zover de discussie tussen filosoof Paul Cliteur en Willem Ouweneel afgelopen vrijdag in Amersfoort. Ik noem nog even de titel van het boek van Ouweneel. Het boek heet De God die is, waarom ik geen atheïst ben. Het is uitgegeven bij uitgeverij Medema in Vaassen. Dit was Kerk in Beweging voor vanavond. Voor meer info en reacties gaat u naar www.kerkinbeweging.nl. Graag tot volgende week.